elke dag open tot en met 18 juli en dus vrij.
De Vogelstraat, de Kronings redden en de ontruiming van een aantal gekraakte luxe appartementen aan de Prins Hendrikade. Een van de mensen die bij de Prins Hendrikade betrokken was, Theo,
het instituut bezet. De actie was met name bedoeld uit solidariteit met 15 ter dood veroordeelde Chilenen. In hun verklaring leggen de bezetters verband met een gebeurtenis in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
20 juli 1944, kolonel von Stauffenberg en een aantal anderen op hoge posities binnen het Duitse leger plegen een aanslag op Hitler. De aanslag mislukt en een aantal van de samensweerders wordt korte tijd later te dood gebracht. 20 juli 1987, terwijl in West-Duitsland voor de zoveelste keer de aanslag wordt herdacht als eerbetoon aan de nationale volkshelden von Stauffenberg en de zijnen, zitten in Chili 15 politieke gevangenen te wachten op hun doodvonnis. Pinochet wil ze wel laten gaan, de 15 zelf willen naar West-Duitsland, maar het West-Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken wil geen asiel verlenen aan wat zij zware criminelen noemt. Een identieke weigering van dit ministerie in juli 1985 leidde tot de executie van Victor Tsunika in oktober 1985.
Met deze bezetting willen wij protesteren tegen 1. Het feit dat minister van Binnenlandse Zaken Zimmerman zich opstelt als advocaat van Pinochet door nu reeds te beweren dat het om zware criminelen zou gaan, terwijl tegen 11 van de 15 de zaken nog moeten beginnen en de andere 4 in hoger beroep zijn. Nog los van het feit of het hier sowieso om zware criminelen gaat. Het gaat hier om politieke verzetstrijders. 2. Het feit dat Duitsland zich door de weigering aansluit bij beschuldigingen van de militaire rechtbank, die moet oordelen over door Volt verkregen en inmiddels teruggetrokken verklaringen die dienen als bewijsmateriaal. 3. De hypocrisie van het herdenken van de eigen zogenaamde verzetshelden en het tegelijkertijd de dood veroordelen van 15 verzetstrijders in Chili. En ten vierde willen we protesteren tegen het West-Duitse asielbeleid in zijn algemeenheid. Wij eisen de volgende dingen. 1. Onmiddellijke verstrekking van visa door West-Duitsland aan de 15 Chilenen. Afschaffing van de doodstraf en de opening van alle grenzen voor vluchtelingen.
Aldus Sjoerd, een van de 15 bezetters. Er werd vanmiddag door de bezetters ook nog naar het ministerie van Binnenlandse Zaken in Duitsland gebeld en naar de ambassadeur van West-Duitsland in Nederland. Stad belde ook met deze ambassadeur, de heer von der Gablenz, en kreeg van hem de volgende reactie op de bezettingsactie van het Goethe-instituut.
Er zijn in feite 2 reacties. Het ene is, als u weet van de pers, is er een grote sympathie, ook in Duitsland, bij vele mensen voor het doeleinde van die groep die vandaag naar het Goethe-instituut toe kwam. Dus wij discussiëren ook in Duitsland wat wij kunnen doen om die mensen in Chili te helpen en wat wij kunnen doen om invloed uit te oefenen op het regime in Chili om de doodstraf af te schaffen. De tweede reactie is, nou, u heeft het absoluut niet nodig het Goethe-instituut te bezetten. U kunt altijd met de ambassadeur praten, zoals gewoon. Ze kunnen ook naar ons toekomen. Dus als ze een boodschap te sturen hebben aan de bondsregering over dit onderwerp, hebben ze absoluut geen actie tegen het Goethe-instituut, een culturele inrichting die niets met politieke onderwerpen te maken heeft, nodig.
Kunt u al zeggen of Duitsland bereid is om deze 15 Chilenen politiek asiel te verlenen?
Dat kan ik niet zeggen.
De actievoerders hebben via het Goethe-instituut contact gehad met een hoge ambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die ambtenaar die heeft tegen hun gezegd, die toelating van de 15 Chilenen in Duitsland, dat zou mogelijk een aanmoediging voor gewelddaden binnen de Bondesrepubliek Duitsland kunnen betekenen. Wat is uw reactie daarop?
Nou, we hebben natuurlijk een probleem met gewelddadigers in Duitsland, als u weet. We hebben ook op het ogenblik zo'n 4,5 tot 5 miljoen vreemdelingen in Duitsland. En het is, en we hebben ook de ervaring opgedaan dat er natuurlijk ook gewelddadige groepen tussen zitten. Dat is de absolute uitzondering. In het algemeen zijn ze heel vreedzaam en we zijn blij dat ze daar zijn.
Bent u bang
dus
voor de 15 Chilenen?
Het is verstandig, in ieder geval noodzakelijk, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken heel goed toetst wie ze toelaat.
Ja. Nu zou je ook kunnen zeggen, 15 mensen wachten doodstraf. Dit is een uitgelezen kans voor de Bondesrepubliek Duitsland om aan te tonen dat ze een vriendelijk beleid ten aanzien van buitenlanders voeren.
Nou ja, en daarom hebben we dat ook zo ernstig onderzoekt en zullen dat ook blijven onderzoeken. En u weet dat wij de doodstraf al direct na de oorlog hebben afgeschaft. Een van de eerste landen die dat deed. En dat wij nog enkele jaren geleden een groot initiatief genomen hebben bij de Verenigde Naties Om de doodstraf algemeen in de wereld af te schaffen.
Heeft u zelf niet het idee dat er veel over gesproken wordt over dit soort problemen, met name in de Bondsrepubliek, zonder dat er concrete stappen in de richting worden genomen om dit soort mensen juist te redden van de doodstraf?
Nou, zeker. Ik heb niet de hele discussie gevolgd in Duitsland, maar die kranten en die televisieuitzendingen die ik gezien heb, tonen aan dat daar over het lot van deze 15 mensen een grote discussie gaande is in Duitsland.
Ja, maar met woorden red je geen mensen.
Nou ja, dat is nu aan de autoriteiten om werkelijk uit te vinden hoe je die mensen kunt redden en hoe je de situatie in Chili van buiten, dat is altijd moeilijk, een beetje kunt meehelpen te veranderen.
Aldus ambassadeur von der Gablenz. De bezettingsactie in het Goethe-instituut werd vanmiddag rond 3:30 beëindigd. Op de Dam, op de balustrade van het paleis, hing nog korte tijd een spandoek met de tekst Red 15 Chilenen, internationale solidariteit. Ook werd er een kaartenactie gestart, gericht aan de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, de heer Zimmerman. Boodschap aan hem: ik eis dat de 15 Chilenen van de BRD een visum krijgen en toegelaten worden.
Vele beeldende kunstenaars in ons land zijn in grote moeilijkheden gekomen door het opheffen van de beeldende kunstenaarsregeling, oftewel de BKR. Dat is per 1 januari gebeurd en de overgangsregeling is opgeheven per 1 juli van dit jaar. Voor de tijdelijke beroepskostenvergoeding die het ministerie van WVC daarna in het leven heeft geroepen, komt maar een zeer klein deel van de kunstenaars in aanmerking. Er zijn voor die vergoeding 4000 aanvragen ingestuurd, maar er zullen slechts ongeveer 1200 kunstenaars in aanmerking komen. Zo'n vergoeding kan 5.000 tot 10.000 gulden per jaar bedragen, afhankelijk van het inkomen. Meer geld zit er niet in de daarvoor bestemde WVC-pot. Dit zegt Nico Klaus van de beroepsvereniging van beeldende kunstenaars, de BBK, in een vraaggesprek met het ANP. De overgrote deel van de beeldende kunstenaars moet het met een bijstandsuitkering doen. Gezien de hoge kosten voor materiaal en atelier zijn velen niet meer in staat hun kunstenaarsberoep uit te oefenen. En volgens Klaus hebben verscheidene kunstenaars dan ook door noodgedwongen de pijpen aan Maarten gegeven. Ze houden het voor gezien en zeggen hun lidmaatschap van de bond op, want ze zijn immers geen kunstenaar meer. Al met al betekent dit alles naar zijn mening een grote verschraling voor het cultureel en artistiek klimaat in ons land. Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft een vertrouwenspersoon aangesteld die ongewenste intimiteiten onder studenten moet gaan signaleren. En binnenkort zal ook een vertrouwenspersoon worden aangesteld voor personeelsleden. Daarnaast is een klachtenregeling vastgesteld om op doeltreffende wijze eventuele maatregelen tegen personeel en of studenten te kunnen ondernemen. Het college van bestuur constateert dat ongewenste intimiteiten, zowel voor mannen als voor vrouwen, schadelijke gevolgen kunnen hebben op het sociale en psychische vlak. En bovendien kunnen ongewenste intimiteiten zich uiten in verminderde productiviteit, verminderde concentratie, ziekteverzuim en studievertraging. De klachtenbehandeling wordt toevertrouwd aan een commissie die tot taak heeft het college van bestuur te adviseren over het al dan niet nemen van sancties of maatregelen tegen een personeelslid of student naar aanleiding van een binnengekomen klacht. Staats-TV, dat is de omroep uit de Amsterdamse staatsliedenbuurt, overweegt een kort geding aan te spannen tegen de omroepvereniging VPRO en meer specifiek tegen de redactie van de VPRO-gids. In het laatste nummer van dit blad staat namelijk een artikel over Staats-TV. En Staats-TV zegt in een persbericht dat zij hevig verontwaardigd is over de teneur en de strekking van dit artikel. Als ergste wordt ervaren het feit dat boven het artikel staat dat de eerstvolgende uitzending van Staats-TV op woensdag 26 augustus zou zijn. Dat klopt niet, die uitzending is namelijk op dinsdag 25 augustus. En waarom is dat zo erg? Op die woensdag zendt Rabotnik TV uit en Staats-TV wil daar absoluut niet mee vergeleken worden.
Dat moet eens even kijken. De politie heeft in elk geval een team van 5 rechercheurs geformeerd dat activiteiten van de frontlijn tegen maffers gaat onderzoeken. Aan de telefoon Klaas Wilting, politievoorlichter. Waarom, Klaas Wilting?
Ik moet zeggen dat u erg ver weg bent. Ik versta niet helemaal wat u zegt.
Waarom zo'n team van de politie, een speciaal team van 5 rechercheurs die de frontlijn van maffers gaat?
Nou, ik vind team een heel groot woord. Wat wij hebben gedaan is, hier bij de centrale recherche, zijn 5 rechercheurs die zich gaan bezighouden met het registreren en analyseren van gepleegde strafbare feiten of van gegevens die bij ons nog niet binnen zijn, maar die we wel binnen hopen te krijgen. Ik kan zeggen dat wij ten aanzien van de problemen die er in het verleden zijn geweest, ten aanzien van huiseigenaren, ten aanzien van advocaten, ten aanzien van deurwaarders en ten aanzien van nieuwe bewoners van ontruimde panden, dat wij daar altijd onderzoeken naar hebben ingesteld en ook de mensen de nodige bescherming hebben gegeven. Nou, als je dan steeds meer signalen hoort dat er toch behoorlijke problemen zijn op dat gebied, hebben we gezegd, laten we die zaak nou eens gaan coördineren op één punt. Laten we nou eens gaan kijken van hoe groot is dat probleem nu precies, want je hoort er al veel verhalen over, maar zijn het nu verhalen of is het inderdaad zo dat het een heel groot probleem is en de aangifte blijft bij ons weg? Voor zover er echt hele grote problemen mochten zijn, dan is het zo dat de zaak toch weer decentraal wordt aangepakt. Dus in feite is het zo dat het coördinatieteam alleen maar registreert, analyseert en probeert, wanneer dat nodig is, bepaalde strategieën te ontwikkelen om een eind te maken aan de acties tegen de mensen die ik zojuist heb genoemd.
Een taxichauffeur die zei me vanochtend, waarom zo'n team, waarom dat onderzoeken of er sprake is van misdaad, terwijl de aantoonbare misdaad op straat gewoon zijn gang gaat en daar is geen speciaal team voor. Hij zei, het lijkt wel een politieke beslissing.
Dat is een beetje het vaste verhaal. Ik denk dat mensen die wel eens te maken hebben gehad met activiteiten die door deze groep zijn gedaan, en dan doe ik heel duidelijk op bedreigingen en dat soort zaken, die zouden zeker zo'n opmerking niet hebben geplaatst.
Nee, maar deze taxichauffeur praatte uit de praktijk, hè, van wat hij zelf op straat ervaart.
Het is natuurlijk zo dat, ik heb het net al eventjes gezegd, dat er 5 mensen voor zijn uitgetrokken die hiermee bezig zijn. Wanneer we het hebben over agressiviteit of wanneer we het hebben over dreigementen en dat soort zaken, dan kan je niet anders als politie proberen, als die zaken inderdaad spelen, en die spelen gewoon, want we hebben ook diverse zaken al in Amsterdam gehad, die spelen ook gewoon om daar een eind aan te maken.
Maar u weet nog niet hoe groot het probleem op dit ogenblik is en dat wordt nu onderzocht.
Nee, het is zo dat wij in elk geval aan diverse districten hebben we uiteraard wel aangiftes, we hebben ook al heel wat onderzoekingen hebben we gedaan. Er komen overigens wat meer signalen in onze richting dat het probleem groter is. Nou, dat willen we dan wel eens precies weten. En waarom willen we dat ook precies weten? Want wanneer we praten over terreurdaden, over mensen die dreigementen uiten zonder zich kenbaar te maken, dat zijn in feite toch hele ernstige strafbare feiten. Dat grijpt, kan diep ingrijpen in het leven, in het sociale patroon van mensen. Ik denk dat je daar gewoon een einde moet maken. Vandaar ook dat wij dit besluit hebben genomen.
Naast mij zit Jack van Lieshout uit de Staatsliedenbuurt. U kunt reageren weer op wat hij zegt. Slotverrekening, het aardige van de democratie is een uitwisseling van meningen. Een reactie op wat meneer Wilting zegt.
Nou, het is het zoveelste team wat nu weer opgericht is. We hebben afgelopen jaar nog het complete team gehad wat de mogelijke makers zou moeten opsporen van het bekende of beruchte affiche Wij pakken jullie. Er zijn nog vele mensen gearresteerd, maar de makers daarvan zijn nooit gepakt. Een aantal jaren geleden hebben we het anti-toeristenactieteam gehad. Dat is opgericht omdat op dat moment een grote politieke discussie gaande was, deels gecreëerd door bepaalde media. En dan wordt er weer zo'n team opgesteld wat dan weer een paar weken later, als de discussie en de emotionaliteit weggeëpt is, weer opgedoekt wordt zonder resultaat. Dus ik vraag me af of het nou wel noodzakelijk is om zo'n team in te stellen. Terwijl elke Amsterdammer weet dat er werkelijke misdaad aan de gang is in Amsterdam. Om elke hoek van de straat is bij wijze van spreken wel een beroving, moord gepleegd, verkrachting, etc. Dat zijn werkelijk serieuze zaken waar een hoop aandacht voor nodig is, denk ik. En ik denk in dit geval dat het hooguit een politieke keuze is om zo'n team in te stellen tegen politieke actievoerders, die dat de verkeerde zaak is.
Meneer Wilting?
Nou, ik heb in het voorgesprek wat wij samen hebben gehad al heel duidelijk gezegd dat ik geen enkel behoefte heb om in discussie te gaan met Jack van Lieshout. Het enige wat ik hierop kan zeggen is dat ik zojuist al duidelijk heb aangegeven waarom wij van mening zijn dat zo'n team moet worden opgericht. En daar houd ik het gewoon bij.
Ja, laat ik het dan maar die taxichauffeur weer invoeren. Want die zei van ja, dat beweren de schrikbarende personeelstekort bij de Amsterdamse politie, dit lijkt wel eerder op werkverschaffing. Maar daarvan zegt u dat is dus niet waar.
Nee, ik heb denk ik net zojuist levens uitgelegd waarom wij met dit team zijn begonnen. Ja. Wanneer we praten inderdaad over mensen die last hebben van terreur, dan zal je daar iets aan moeten doen. Hebben we overigens ook gedaan in het verleden, want er zijn altijd behoorlijke onderzoeken zijn ingesteld. Wij willen die zaak nu verder gaan analyseren en wanneer we er een goede vinger achter kunnen krijgen, zullen we een eind maken aan dit soort activiteiten. Zo simpel is dat.
Check jij als laatste dan?
Nee, ik heb met deze zaak dus niet te maken, maar ik ben wel krantenlezer en ik lees dan de afgelopen weken een aantal artikelen in het Parool met name over dat krakers mensen ontvoerd zouden hebben van hun woningen om op die manier de woningen weer terug in de kraakstatus te krijgen. Dan denk ik van, als de Heineken ontvoerders al niet eens een ontvoering met succes kunnen plegen, dat zijn echte gangsters, dan zou de Kraakstad wel kunnen. Ik denk dat het een fabeltje is. En gebleken uit onderzoek is inderdaad dan ook dat het niet waar was. Dat waren mensen die na een ontruiming op die woning zijn gaan zitten. Met die mensen is gepraat. Die mensen hoorden hoe de ontruiming in zijn werk was gegaan. En wilden graag met de Krakers andere huisvesting zoeken. Dat is ook gebeurd. Dus die woning is rechtmatig weer leeggelaten. En rechtmatig opnieuw gekraakt. Dus dat zijn fabels vaak. Soms is er misschien wel een kern van waarheid in. Maar vaak zwaar overtrokken. En daarop wordt dan zo'n politieteam ingesteld. Ik denk dat het flauwkul is.
Of het een storm in een glas water is. We zullen het komende weken merken. Nog een opmerking. Bij de Stopra staan er allemaal militairen. Dat is toch wel heel erg gek. Dat is in het kader van Reforger. Cultuur en barbarendom bij elkaar. Het is wel heel gek hoor. Er staan daar militairen. Wat vindt u daarvan?
Nou, ik vind het een Iranese kwestie, hè.
Hoezo dan?
Nou, ik liep daar gisterenmiddag. Ik zeg, mevrouw, correct. Daar zitten ze. Krijgen we nou een invasie. Nee. Zag van de hoop van onze jongens doen. Even met vraagteken, maar goed. Die zag daar ijverig aan het plooien. Zegt tegen een van die, zegt, vergissen jullie zich niet, dat jullie niet in Iran zitten. Dus dat was, wat dat object nou moet wezen, ik weet het niet, maar waar ze dat militairen voor moeten inschakelen.
En u mevrouw, het lijkt wel of ze tegen de eigen bevolking ingesteld worden.
Nou, ik weet er heel weinig van, maar misschien is het voor die uitmarkt een brug.
Dat zou kunnen, dat zou kunnen, dat zou de militairen zouden helpen.
Daar heb ik het idee van, dat ze over kunnen lopen. He, dat hebben we verleden jaar ook gehad, daar een brug. Ja, ja. Ik denk dat dat het weer hetzelfde is.
Nou, goed van die militairen toch.
Die militairen, wat roept ze God aan komen om militairen daar te plaatsen?
Kunnen dat, die zijn dat gewend om die dingen te maken.
Sander, ga jij daar eens achteraan, jongen?
Ja. Stan, je hoort het toch ook positieve berichten blijkbaar over militairen. Ik hoor het, je bent lichtelijk geschrokken, hoor ik.
Nou ja, ze staat wel even te kijken als je midden in Amsterdam allerlei gasten een brug zien bouwen en militairen daaromheen. En dan denk je van nou, al dat geld dat er naartoe gaat, terwijl hier in Amsterdam mensen afgeknepen worden en hun uitkeringen nog eens extra aangepakt worden. En daar worden de scheppen geld worden daar verspild voor een beetje als kinderen oorlogje te spelen. Terwijl iedereen weet dat die Russen nooit hier naartoe komen. We zijn wel gek. 200 miljoen West-Europese dissidenten binnen hun invloedssfeer halen, terwijl ze de Polen, de Tsjechen, de Hongaren niet eens aan kunnen. Dus die Russen zijn natuurlijk niet achter op hun hoofd gevallen. Het is alleen voor de oorlogsindustrie, jongen.
Stan, bedankt voor deze korte column.
Dank je.
Inderdaad zo ernstig zijn dat er een speciale strategie voor zou moeten worden bedacht. De politie reageert hiermee op publicaties in onder andere het Parool. De 22 mensen die gisteren in het Chileense consulaat bezet hielden, zitten nog steeds vast. Volgens de politie weigeren zij hun naam te noemen of een verklaring af te leggen. Als zij dat blijven volhouden, dan zullen ze worden voorgeleid aan de officier van justitie.
10 cent. Weet je wat wij allemaal betalen? Schrijven 60 cent per kilometer. Naar wie gaat die winsten? Onder andere naar Shell en Esso. Die maken per jaar 16 miljard winst. Terwijl wij steeds meer omlaag gaan. Op wat voor manier? Ja, op wat voor manier gaan wij daar op een goede manier mee om samen over?
Het spijt me voor jou, daarvoor zijn we hier niet bij elkaar gekomen. We zijn hier bij elkaar gekomen om te praten hoe de buurt hier verpaald wordt. En dan zeg jij wel van gas en licht, maar dat moet ik ook betalen. Van 14 gulden en 54 centen, of 1454 gulden, hoor. En dat kan ik betalen en dat zal ik moeten betalen. En de huur die ik betaal, die heb ik zelf automatisch in de hand gehouden. En mijn woning is om te zien. Mijn dochter van 27 woont naast me. Hè, die heeft ook een woning. Die mag ze zien. Hè. Maar waarom dan? Ook van jullie lui. Nou is er een hoog bij mij een jongen opgekomen. Niet diegene waarvoor het gekraakt was. Maar er is een ander opgekomen. Hè. Die zegt openlijk, ik heb geen geld. Maar dat wel ouders. Dan hoort hij daar toch niet te wonen. Ja, dat doet er niet toe. Hij heeft geen geld, dat zegt hij. Dan heb je geen recht om te wonen.
Als je geen geld hebt. Waarom heb je dat wonen? Nou, dan kun je niet bij zijn ouders uitlaten. Als je niet kunt betalen, kun je geen woning krijgen. Dus je dat jij vecht voor een lage huur, kom je in. Maar je moet altijd beginnen, als je een woning neemt, moet je betalen. Daar moet je vanaf. En of jij 400 gulden wilt betalen, moet je aanwijzen. En als jij 200 wilt betalen, moet je het ook voor zelf betalen. Want betaal het wel. Want daardoor haal je die buurt achter.
Waarom ging je die buurt achter?
Nou, omdat jullie, kijk, als jullie een woning krijgen, gaan jullie met de motivatie zien, wij pakken die woning en betalen geen huur. Dat, zo gaan jullie doen. Ik wil niet zeggen allemaal, maar 80% zeker.
De meeste mensen betalen gewoon huur, dat weten wij wel niet. De meeste mensen betalen, die kraken het en maken daarna...
Ik heb het al gezegd, kraken, je hebt twee verschillende groepen. Je hebt krakers, die dus echt willen kraken om te wonen. En door jullie soort krakers krijg je andere soorten groeperingen en die gaan erin en die zeggen dat valt het niet. Dit soort moeten wij aanzien.
Hoeveel mensen denken dat?
Nou, ik denk heel wat. Ik weet niet veel.
Ik moet maar even weten, maar niet als ik net zat, was er al één die toegaf dat ze nu betaalden.
Ja, maar dit was echt van haar band, ik misschien kunt u dat even.
Ja, meneer Kastel. Graag voor vergadering. Ik zal me eerst maar even dit bekend maken. De naam is Trotthans. Een hele goede naam. En ik ben voorzitter van de handbouw. Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. Er werd door mevrouw Botte enige punten naar voren gebracht over de politie en over de drugsbestrijding en dergelijke. Dan ken daar de burgemeester en de wethouders niet daarvoor de schuld geven dat er geen politie op straat is. Want de burgemeester, als het ware, is ook in handen en voeten gebonden. Dat wil zeggen, deze man moet ook aan zijn verplichtingen voldoen die hem wordt opgelegd door de regering. Als de regering zegt, er komt minder politie, hè, dan heeft de burgemeester en de wethouder zich er maar in te houden. Waar, want commissaris Vallen heeft er ook al over geschreven. En dergelijke dingen. Dat is punt 1 wat het druggebruik betreft. Kijk, die mensen, die druggebruikers, die zijn van de Zeedijk weggegaan, weggejaagd. Die waren. Maar die verspreiden zich hier niet alleen. Nee, die verspreiden zo in de Alphen Kuip en andere buurten, allemaal volle buurten, waar ze ook allemaal drug kunnen kopen. Kijk, dan moeten we het beleid wat hier gevoerd wordt. We willen hier met dit standpunt uitgaan. Dat de druggebruikers hier dan rondlopen. Die kunnen het niet, bij niet spreken, over één kant scheren met de krakers. Althans, ik dat zo wel eens in de kranten gelezen heb. En de krakers, nou dat vind ik het ook. Ik woon hier wel niet in het buurtje. Dat wil ik u even bij vertellen.
De bovengroep, die wil het niet, die willen meemaken dat de gemeente
Hij moet eerst voor het tribunaal komen en daar maken de buurtbewoners zich mee bemoeien. Nou, dat vind ik zelf niet, heb ik gezegd. Ik zeg, ik kan met de partij praten. Ik zeg, ik heb ballen in jullie. En gisteravond liep het wel een beetje uit de hand en toen werd er gezegd van, ja, maar Partij, dat is een misdadiger. Nou, kijk, dat vind ik vals. Nee, dat is vies. Want Partij is geen misdadiger. En voor het tribunaal, kijk, het zijn jongeren die dit zeggen, want die weten van het tribunaal geen roer af. Hè? Want na de oorlog hadden we een tribunaal. Werden alle misdadigers werden daarvoor gezet. Maar Partij is geen misdadiger. En die, zeggen ze, die moet, en als die niet komt, nou, dan gaan ze het tegenwerken. Nou, ik durf mijn mondje wel open gedaan gisteravond, want ik zal wel in het blaadje staan. Maar ik zeg ook, ik zeg, nou, dan kan je proberen. Er zijn twee personen die zeggen, nou, wij houden het tegen dat hij niet met de buurtbewoners, hij moet eerst op het tribunaal komen. We zijn hun aan de baas.
Ja, dat vind ik ook.
En de bonengroep, je weet wel, ze kennen mij heel goed. Hè? Ze hebben ook goede dingen gedaan, eerlijk. Ze hebben tegen de horizontaal verkocht, hebben ze gevochten. Eerlijk waar, ze hebben veel goede dingen gedaan. Maar ze doen op het moment, hè, nu dat Partij hier wil komen, slechte dingen. Hè, nou, en daar ben ik het niet mee eens. En als wij eraan zijn, mag ik dat gerust zeggen? Mocht wel niet, maar ik moet toch mijn mening. We leven in het vrijland en dan mag ik zeggen wat ik wil. Maar ik mag niet zeggen, Partij, de Europese Partij is een misdadiger. Want dat is hier.
Zeggen, dat als, want hij heeft het dan wel dat Fontijn zijn gedaan, schunnigd en, wat zou ik zeggen, uitgelaten heeft. Hè? Maar wat doet de kraakbeweging in het verzet en in hoe heet het, andere blaadjes in de kraanbeweging. Hij wordt gewoon uitgescholden voor varken en weet ik het wat niet allemaal. Is dat dan een manier van praten? Hoe kan u op zo'n manier dan verwachten van iemand dat die normaal hier in de buurt komt?
Wacht even, Mil. Als ik dan kijk naar het varken, dus ik denk dat er een vraag is op zo'n manier over de Bijbelse vraag. Dus misschien is dat uit te leggen. Bij een aantal verruimingen waar wij het onterecht vinden dat we er weer uitgezet worden, zoals laatst bij Sint-Pieter, worden gigantisch veel mensen door het stille eenheid echt kernend in elkaar geslagen. Dat soort dingen lees je nooit in de kranten. Daardoor, en omdat het bij de hoofd is van de politie, word je soms heel kwaad.
Nou, ik weet meer misschien niet jullie.
Jawel,
ik heb politiezender hoor, daar hoor ik veel meer van.
Ja, de andere is weer die. Ik ben voor twee keer keihard in elkaar geslagen. Waarom? Omdat ik het onderwijs van weer een band te draaien. Want wat nu nog leeft, staat in de zin. Dat staat nog steeds leven. Dat is pas alle leven, dan kom je daar tegen. Dus keihard in elkaar geslagen. Dat is altijd een moment dat in de rechter staat leven. Dan moet je de politie mee oppakken. Dus je moet de politie mee oppakken en naar de rechter brengen en naar de rechter vragen. Hé, hey, die jongen heeft dit en dit gedaan. Wat doet de politie? Die slaan mij keihard in elkaar in de auto en gooi hem dan de auto uit. Dus dat de rechter staat, dat de trein altijd over zijn recht staat te praten. En als dat soort dingen gebeuren, dan praat je wel eens zo moeilijk om die over te komen.
Maar dit zijn namelijk dingen die jij vertelt en waar wij geen bewijzen van hebben. En er zijn, nou ja, en er zijn zoveel dingen die wij maandag gehoord hebben. Wat ook onderhand.
Groep heel